Podcast Soloscript Scheikunde VWO 3, hoofdstuk 5 en 6, selectie, scope, standaard-streepje welkom. In deze podcast doorloop je de stof van Scheikunde hoofdstuk 5 en 6. Na het luisteren kun je uitleggen hoe fossiele brandstoffen zijn ontstaan en hoe aardolie wordt verwerkt. Je begrijpt de systematische naamgeving van alkanen, alkenen en alkijnen, je herkent isomeren en je kunt het verschil uitleggen tussen thermoplasten en thermoharders. Tot slot behandelen we zeep en emulgatoren en de pH van zure en basische oplossingen. Streepje deel 1. Fossiele brandstoffen steenkool, aardolie en aardgas heten fossiele brandstoffen. Ze zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit resten van planten en dieren die op de bodem terechtkwamen, bedekt raakten door grond, steeds dieper wegzonken en daar langzaam werden omgezet onder hoge druk en hoge temperatuur. Fossiele brandstoffen bestaan voornamelijk uit koolstofverbindingen. Omdat ze uit biologisch materiaal zijn ontstaan, worden ze ook wel organische verbindingen genoemd. Steenkool is al meer dan 150 jaar een belangrijke energiebron. Na winning is het direct te gebruiken en relatief goedkoop, maar de winning is arbeidsintensief en gevaarlijk. Het werd vroeger gebruikt voor verwarming en voor stoom in stoommachines. Nu dient stoom van steenkool vooral voor de opwekking van elektrische stroom in energiecentrales. Het nadeel is dat steenkool bij verbranding relatief veel CO en fijnstof uitstoot. In Europa is het gebruik grotendeels vervangen door aardgas. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan, CH. Omdat het molecuul relatief veel waterstofatomen bevat, komt er bij dezelfde hoeveelheid energie minder CO vrij dan bij steenkool. Bovendien verloopt de verbranding van een gas vollediger dan die van een vaste stof. Aardgas geldt daarom als een schonere brandstof. Aardolie is een complex mengsel dat niet direct bruikbaar is en verwerkt moet worden. De samenstelling verschilt per herkomst. Langere koolstofketens zorgen voor sterkere van de Waalskrachten en daardoor voor een dikkere, stroperigere olie. Kortere ketens geven een dunnere, vloeibaardere olie. In Nederland bevindt zich een groot olieveld in Schonebeek, Drenthe, een van de grootste op het West-Europese vasteland. In 1947 werd daar voor het eerst olie gewonnen. De productie stopte in 1996 omdat de olie te stroperig werd. In 2011 hervatte de NAM de winning door injectie van hete stoom, waardoor de stroperige olie vloeibaar wordt en omhoog gepompt kan worden. De verwachting is in 25 jaar zo'n 120 miljoen vaten, dat is 19 miljard liter, te produceren. Om aardolie bruikbaar te maken, wordt ze in een raffinaderij gescheiden door middel van gefractioneerde destillatie. In torens van 30 tot 40 meter hoog wordt de aardolie verhit tot maximaal 370 graden Celsius, zodat het grootste deel verdampt. Het mengsel van damp en vloeistof gaat de toren in. Het nog vloeibare deel zakt naar beneden als residu. De damp verspreidt zich omhoog, de toren is van beneden naar boven steeds koeler, zodat stoffen met een hoog kookpunt onderin de toren condenseren en stoffen met een lager kookpunt hoger in de toren neerslaan. Stoffen met een heel laag kookpunt verlaten de toren als gas. De gecondenseerde stoffen worden in schotels opgevangen en afgetapt. Omdat aardolie veel verschillende stoffen bevat, bevatten die schotels mengsels van stoffen met vergelijkbare kookpunten. Zo'n mengsel heet een fractie. Een fractie heeft altijd een kooktraject, geen vast kookpunt. Er is een verband tussen het aantal koolstofatomen in een molecuul en het kookpunt. Hoe meer koolstofatomen, hoe zwaarder het molecuul, hoe sterker de Van der Waalskrachten en hoe hoger het kookpunt. De gasfractie bovenin heeft moleculen met 1 tot 4 koolstofatomen en een kookpunt onder 20 graden. De benzinefractie heeft 5 tot 10 koolstofatomen en een kooktraject van 20 tot 150 graden. Aan de onderkant van de toren blijft het residu over, met meer dan 25 koolstofatomen en een kookpunt boven 370 graden. De gasfractie wordt gebruikt als flessengas en als autogas. Benzine dient als brandstof voor auto's, kerosine voor vliegtuigen en gasolie voor diesel. De naftafractie is een grondstof voor de chemische industrie. Er worden brandstoffen, kunststoffen en medicijnen van gemaakt. Zware destillaten leveren smeerolie, kaarsen, was- en cosmetica-producten. Het residu wordt gebruikt als stookolie voor zeeschepen of als asfaltbitumen voor wegen en daken. Benzine en diesel bevatten na destillatie nog zwavelverbindingen. Bij verbranding van zwavel ontstaat zwaveldioxide, SO, dat schadelijk is voor mens en milieu. Daarom worden zwavelverbindingen grotendeels verwijderd in een ontzwavelingsinstallatie. Aan benzine en diesel worden ook additieven toegevoegd voor een beter verbrandingsproces. Om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, worden brandstoffen gemengd met biobrandstoffen. Aan benzine wordt ethanol uit biomassa toegevoegd. De aanduiding E5 staat voor 5% ethanol, E10 voor 10%. Aan diesel wordt biodiesel toegevoegd, meestal gemaakt uit resten frituurvet. B7 staat voor 7% biodiesel. Wereldwijd rijden zo'n 1,4 miljard auto's, waardoor de vraag naar benzine groter is dan de benzinefractie in aardolie kan leveren. Extra benzine wordt gemaakt met het kraakproces. Kraken is een ontledingsreactie waarbij op microniveau grotere koolstofverbindingen worden gesplitst in kleinere. De nafta- en gasoliefractie worden hiervoor gebruikt. Het kraakproces kan thermisch verlopen door de fractie sterk te verhitten zonder zuurstof of met een katalysator. Naast benzine ontstaan hierbij ook andere waardevolle grondstoffen voor de petrochemische industrie, zoals grondstoffen voor kunststoffen en medicijnen. Omdat er bij kraken nieuwe uiteinden ontstaan en er te weinig waterstofatomen zijn om die uiteinden op te vullen, bevatten de reactieproducten altijd dubbele bindingen. Bij een kraakreactie ontstaan dus altijd dubbele bindingen. De reactieproducten hebben bovendien altijd lagere kookpunten dan de beginstof. Streepje deel 2. Koolstofverbindingen. Koolstofverbindingen zijn stoffen waarvan de moleculen zijn opgebouwd uit koolstofatomen in combinatie met andere atoomsoorten. Elk koolstofatoom kan 4 atoombindingen aangaan. Daardoor is er een enorme verscheidenheid aan koolstofverbindingen mogelijk. Koolstofverbindingen die alleen koolstof- en waterstofatomen bevatten, zijn te beschrijven met de algemene molecuulformule CA. Een molecuulformule geeft het aantal en het soort atomen in een molecuul, maar toont niet welke atomen aan elkaar zijn gebonden. Daarvoor gebruik je een structuurformule die laat zien welke atomen onderling verbonden zijn. Een functionele groep is een atoomgroep of een meervoudige atoombinding die de eigenschappen van een koolstofverbinding beïnvloedt. Aan de naam van een koolstofverbinding kun je zien welke functionele groepen erin zitten. Alkanen zijn koolstofverbindingen die uitsluitend koolstof- en waterstofatomen bevatten en geen functionele groepen hebben. Ze zijn te beschrijven met de algemene formule CH. Methaan, CH, is het hoofdbestanddeel van aardgas. Propaan en butaan zijn bekende alkanen. Campinggas bestaat voornamelijk uit butaan en een mengsel van propaan en butaan is LPG. Benzine en diesel zijn complexe mengsels van voornamelijk langere alkanmoleculen. Pentaan en hexaan worden gebruikt als oplos- en reinigingsmiddel, onder andere in wasbenzine. Hexaan wordt ook ingezet als extractievloeistof in de voedselindustrie voor het extraheren van plantaardige olie uit zaden. Alkenen zijn koolstofverbindingen met een dubbele binding tussen 2 koolstofatomen. Doordat die dubbele binding 2 bindingsplaatsen bezet, bevat een alkeen 2 waterstofatomen minder dan een alkaan met dezelfde ketenlengte. De algemene formule is CH. Alkenen ontstaan onder andere bij het kraken van alkanen. Ethene is de meest gebruikte stof in de petrochemische industrie. Het is de grondstof voor onder meer alcohol, oplosmiddelen en polyethene. Polyethene is het meest toegepaste plastic en wordt gebruikt voor tasjes en plastic flessen. Propeen is de grondstof voor polypropeen, dat gebruikt wordt voor opbergbakjes, tandenborstels, doppen, kunststoftouw voor schepen en A4-mapjes. Alkynen hebben een drievoudige binding tussen 2 koolstofatomen en de algemene formule CA. Ethijn is bekend onder de naam acetyleen en wordt gebruikt voor het lassen van grote staalconstructies en voor het produceren van knaleffecten rond de jaarwisseling. Over methanol en ethanol. Methanol is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof en goed oplosbaar in water. Het is zeer giftig en wordt aan brandspiritus toegevoegd om het ondrinkbaar te maken. Ethanol is eveneens een kleurloze vloeistof bij kamertemperatuur en ook goed oplosbaar in water. Het is het belangrijkste bestanddeel van alcoholische dranken en is brandbaar. Verder dient het als grondstof voor de chemische industrie, bijvoorbeeld voor azijn, als ontsmettingsmiddel en als oplosmiddel voor vetten en geurstoffen. Zowel biomethanol als bioethanol worden als biobrandstoffen voor voertuigen gebruikt. Als 2 moleculen dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule hebben, heten ze isomeren. Van CH kun je bijvoorbeeld 2 structuurformules tekenen. Butaan zelf, een onvertakte keten met een kookpunt van 0 graden Celsius, en zijn isomeer, een vertakte keten met een kookpunt van min 12 graden Celsius. De vertakking zorgt voor iets zwakkere van de Waalskrachten, waardoor het kookpunt lager is. 2 isomeren zijn dus 2 verschillende stoffen, ondanks dezelfde molecuulformule. Voor de systematische naamgeving van koolstofverbindingen gelden 3 stappen. Stap 1. Bepaal de stamnaam. Tel de koolstofatomen van de langste aaneengesloten keten die bevat ook alle functionele groepen. Het getal geeft de stam. 1 koolstofatoom is met, 2 is ETH, 3 is prop, 4 is but, 5 is pent, 6 is hex. De uitgang hangt af van de aanwezige functionele groepen. Alkaan krijgt de uitgang aan, alkeen een, alkyn in, alkanol anol, alkanol enol. Stap 2. Zoek de zijketens. Koolstofgroepen die buiten de hoofdketen vallen, heten zijketens. Een groep met 1 koolstofatoom heet methyl, met 2 ethyl, met 3 propyl. Plaats zijketens alfabetisch voor de stamnaam. Stap 3. Geef plaatsnummers. Tel de koolstofatomen in de hoofdketen zodanig dat de plaatsnummers zo laag mogelijk blijven. Als er een OO-groep aanwezig is, bepaalt die de nummering. Bij een dubbele of drievoudige binding begin je aan die kant. Elk nummer staat, tussen twee koppeltekens, direct voor de betreffende groep in de naam. Van buteen, CH, bestaan bijvoorbeeld butmin N'en en butmin 2'en. De naam butmin 3'en bestaat niet, omdat de nummering dan te hoog is. Streepje deel 3. Kunststoffen zijn overal. In kleren als nylon, acryl en polyester. In huishoudens als polyetheen, polypropeen en PVC. Ze zijn bestand tegen scheuren en vocht, doorschijnend, sterker dan aluminiumfolie. En ze zijn slechte geleiders van elektriciteit en warmte. Ze rotten niet, roesten niet en worden nauwelijks aangetast door stoffen in hun omgeving. Al kunnen ze na lange tijd worden aangetast door zonlicht. Kunststoffen zijn opgebouwd uit polymeren. Een polymeer is een lange keten die ontstaat wanneer grote aantallen monomeren met elkaar reageren. Monomeer staat voor de grondstof. Het monomeer propeen, CH, uit het kraakproces kan bijvoorbeeld reageren tot polypropeen. Dit heet polymeriseren. Een polymerisatiereactie kan alleen plaatsvinden als de monomeren een dubbele atoombinding hebben. De koolstofatomen aan weerszijden van die dubbele binding reageren met elkaar, de dubbele binding verdwijnt en er vormen zich nieuwe enkelvoudige bindingen tussen de monomeren. Een polymeer bestaat uit ketens van soms duizenden monomeren, waardoor je de structuurformule niet in zijn geheel kunt tekenen. In de verkorte weergave teken je een stukje van drie monomeren met kringeltjes aan de uiteinden, om aan te geven dat de keten langer doorloopt. Polymeren zijn in te delen in thermoplasten en thermoharders, afhankelijk van wat er gebeurt bij. Verwarmen. Bij een thermoplast zijn de lange polymeermoleculen onderling bij elkaar gehouden door van der Waalskrachten. Op microniveau liggen ze als spaghettislierten naast of door elkaar. Verwarmen de polymeermoleculen op, dan worden de van der Waalskrachten overwonnen en gaan de moleculen langs elkaar glijden. Op macroniveau wordt de kunststof zacht en smeltbaar. Daardoor zijn thermoplasten eenvoudig te verwerken en te recyclen. In gesmolten toestand kun je ze in alle vormen gieten. Voorbeelden zijn polyetheen, polypropeen en PVC. Toepassingen zijn boterhamzakjes, koffiebekertjes, plexiglas, plastic flessen en tapijt. Bij een thermoharder zijn de polymeermoleculen onderling via atoombindingen aan elkaar verbonden. Zo'n covalente binding tussen twee polymeerketens heet een crosslink. Door dit netwerk van crosslinks kunnen de ketens niet langs elkaar bewegen, ook niet bij verwarmen. Op macroniveau blijft de stof hard en smelt ze niet. Thermoharders zijn minder flexibel dan thermoplasten, zijn moeilijker te verwerken en zijn achteraf niet meer te vervormen. Ze zijn ook brosser dan thermoplasten en breken eerder dan dat ze buigen. De hardheid is te beïnvloeden door het aantal crosslinks te variëren. Kunstrubber is een elastische thermoharder met relatief weinig crosslinks. Toepassingen zijn plezierboten, toplagen van laminaat en bakeliet. Bakeliet was meer dan 100 jaar geleden de eerste bruikbare kunststof en werd veel gebruikt in telefoons en stroomschakelaars. Thermoplasten kunnen worden hergebruikt omdat ze gesmolten kunnen worden. Na inzameling als PMD-afval wordt plasticafval gescheiden, schoongemaakt en daarna in afzonderlijke polymeren gesorteerd, want thermoplasten moeten zuiver zijn om goed hergebruikt te kunnen worden. De scheiding maakt gebruik van het verschil in dichtheid tussen plasticsoorten. Toegevoegde stoffen als kleurstoffen kunnen het scheidingsproces bemoeilijken. Hoe complexer het mengsel, hoe moeilijker het zuivere polymeer terug te winnen is. Sinds 2015 wordt in Nederland ongeveer 50% van het plastic verpakkingsafval hergebruikt, wat 15% is van de totale hoeveelheid plastic. Thermoharders zijn normaal gesproken niet of nauwelijks te hergebruiken, omdat de crosslinks moeilijk te verbreken zijn. Ze worden meestal verbrand, wat energie oplevert. Ze kunnen ook worden vermalen tot korrels die dienen als vulling in autostoelen of dakbedekking. Na 2014 is per toeval een thermoharder ontdekt die met zwavelzuur kan worden afgebroken tot zijn monomeren, waarna het polymeer opnieuw zonder kwaliteitsverlies kan worden opgebouwd. Aan kunststoffen kleven ook nadelen. Sommige worden zacht bij hogere temperaturen. Veel kunststoffen zijn brandbaar. De rot- en roestbestendigheid is een nadeel. Na gebruik blijven ze heel lang intact. De meeste polymeren zijn sterk hydrofoob doordat ze voornamelijk koolstof- en waterstofatomen bevatten en niet oplossen in water. Daardoor kunnen bacteriën en schimmels die de meeste koolstofverbindingen afbreken er geen grip op krijgen. Dat is de reden dat er in rivieren en zeeën over de hele wereld enorm veel plastic zwerfafval rondzweeft. Biologisch afbreekbare plastics bevatten ook andere atoomsoorten zoals zuurstof en stikstof, waardoor er hydrofiele functionele groepen in het polymeermolecuul aanwezig zijn en micro-organismen ze binnen enkele maanden of jaren kunnen verteren. Of een plastic biologisch afbreekbaar is, zie je aan het Europese Kiemplant-logo. Dan kun je het bij het GFT-afval gooien. Streepje deel 4, zeep en emulgator en cosmetische producten bevatten tenminste één werkzaam bestanddeel. Zonnebrandcrème bevat titaandioxide, TiO, dat schadelijk UV-licht tegenhoudt. Het werkzame bestanddeel van shampoo is zeep. Daarnaast bevatten cosmetische producten hulpstoffen, conserveermiddelen, antioxidanten die de houdbaarheid verlengen en emulgatoren die zorgen dat alle stoffen in het product gemengd blijven. Water alleen kan vette handen niet goed reinigen, want vetten mengen niet met water. Als je zeep toevoegt, kunnen water en vet wel mengen tot een emulsie. Zeep is dus een emulgator. Zeep is ook een oppervlakteactieve stof, ook wel surfactant of tenside genoemd. Het verlaagt de oppervlaktespanning van water, waardoor het water beter uitvloeit over het te reinigen oppervlak. Zeep heeft daarmee een tweevoudige waswerking. Op deeltjesniveau bestaat een zeepmolecuul uit een hydrofiele kop en een hydrofobe staart. De hydrofiele kop wordt aangetrokken door watermoleculen en afgestoten door vetmoleculen. De hydrofobe staart mengt niet met water, maar wel met vet. In water vormen zeepmoleculen deeltjes die micellen worden genoemd. In een micel zijn de hydrofobe staarten naar binnen gericht, terwijl de hydrofiele koppen aan de buitenkant zitten. De hydrofobe binnenkant kan vet opsluiten. De hydrofiele buitenkant mengt goed met de watermoleculen rondom. Als je handen wast, sluit je in feite grote aantallen micellen aan die het vet van je handen opnemen, waarna je ze gemakkelijk met water wegspoelt. Het nadeel van ontvetten met zeep is dat ook het natuurlijke vetlaagje van de huid wordt verwijderd. Dat laagje beschermt tegen micro-organismen en voorkomt dat vocht uit de huid verdampt. Verdwijnt het vetlaagje, dan kan de huid uitdrogen. Een hydraterende crème voorziet de huid dan weer van water. Aan zo'n crème wordt ook een emulgator toegevoegd, zodat het vet en water stabiel gemengd blijven en de crème goed uitsmeert. Het vet voorkomt vervolgens dat het water in de huid te snel verdampt. Streepje deel 5, pH, zuren en basis schoonmaakmiddelen werken op verschillende manieren. Mechanisch schoonmaken gebeurt door vegen, stofzuigen, schuren of schrobben, soms in combinatie met een schuurmiddel als kalk. Schoonmaken door oplossen maakt gebruik van het feit dat hydrofiele stoffen als zout en koolhydraten goed oplossen in water. Warm water werkt beter. Hydrofobe vlekken los je op met hydrofobe oplosmiddelen als terpentine, wasbenzine of aceton. Sommige oplosmiddelen zoals terpentine en wasbenzine zijn giftig, brandbaar en verdampen gemakkelijk. Schoonmaken kan ook door desinfecteren, heet water van minimaal 60 graden Celsius, zeep, bleekmiddel of geconcentreerde alcoholoplossingen van minimaal 60% ethanol of isopropylalcohol kunnen micro-organismen en virussen onschadelijk maken. Chemische schoonmaakmiddelen bevatten vaak een zuur of een base. Zuren zijn stoffen die zuur smaken en reageren met bazen. Bazen zijn een soort antizuren. Voorbeelden van zuren zijn azijnzuur, mierenzuur, citroenzuur en waterstofchloride H-chloor. Als waterstofchloride oplost in water, heet de oplossing zoutzuur. Zoutzuur is agressief en wordt bijvoorbeeld gebruikt om tegels schoon te maken. Minder agressieve zuren als azijnzuur en citroenzuur reageren met kalk op douchewanden of in koffiemachines, waarna de opgeloste kalk met water weggespoeld kan worden. Voorbeelden van bazen zijn natriumhydroxide, ammoniak en soda. Basische schoonmaakmiddelen reageren met vetten en worden gebruikt voor ontvetten. Natriumhydroxide in water levert een sterk reactieve oplossing. Bij het oplossen komt veel warmte vrij, waardoor de temperatuur stijgt. Gestolde vetresten smelten dan en reageren met het natriumhydroxide. Gootsteenontstopper bevat korrels natriumhydroxide. Dit mag je nooit met blote handen aanraken. Bij bleekmiddelen die chloorverbindingen bevatten geldt: nooit mengen met een zuur schoonmaakmiddel zoals WC-antikalk, want dan ontstaat chloorgas dat zeer giftig is en de ademhalingsorganen aantast. De pH-waarde is een maat voor het zuurgehalte of basengehalte van een oplossing. De waarden liggen meestal tussen 0 en 14. Zuiver water heeft pH 7, dat heet neutraal. Een zure oplossing heeft een pH lager dan 7. Een oplossing van 0,10 mol per liter H-chloor in water heeft een pH van 1,0, net als maagsap. Een basische oplossing heeft een pH hoger dan 7. Als de pH lager is dan 3 of hoger dan 11, is de oplossing bijtend en agressief. Om de pH te meten gebruik je pH-papier. Doop het in de oplossing, het papier kleurt en vergelijkt die kleur met de kleuren op het doosje. Je kunt ook een indicatoroplossing gebruiken. Een zuurbasisindicator is een stof waarvan de kleur afhangt van de pH. Rode koolsap is een voorbeeld. In een zure oplossing kleurt het roze, in een basische groen. Andere indicatoren zijn lakmoes, dat rood is in een zure en blauw in een basische oplossing, en fenolftaleïne, dat kleurloos is bij een lage pH en paarsrood bij een hoge pH. Sommige indicatoren, zoals timolblauw, hebben twee omslagtrajecten. Door twee indicatoren te combineren kun je de pH verder inperken. Kleurt de oplossing oranje-geel met methyloranje, dan is de pH hoger dan 4,4. Kleurt het geel met broomtimolblauw, dan is de pH lager dan 6,0. De pH ligt dan tussen 4,4 en 6,0. Streepje, dat was het. Je hebt nu de kern van scheikunde hoofdstuk 5 en 6 doorgelopen. Fossiele brandstoffen en hun verwerking, koolstofverbindingen en naamgeving, kunststoffen en polymeren, zeep en emulgatoren en pH met zuren en bazen. Succes met leren!